Roken is slecht voor je, dat weet iedereen. En toch rookt nog altijd meer dan 1 op de 5 volwassenen. Als arts zie je het liefst dat rokers hun sigarettenpakje weggooien. Maar wanneer heb je het met een roker over zijn verslaving? En hoe voer je dat gesprek? Mijn naam is Paula Seur en over die vragen praat ik deze Stoptobermaand in de artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. En mijn gasten zijn Ilona Statius-Muller, huisarts in Amsterdam, en Marieke Helmes, verslavingsarts en strategisch adviseur bij Faros, een expertisecentrum dat werkt aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. En ik begin bij jou, Marieke. Je bent op afstand bij ons, maar wel in de studio. Je zit in thuisisolatie.
Ja, dat klopt. Ja, mijn vriend heeft helaas corona. Gaat wel goed met hem, maar we zijn met het hele gezin in thuisisolatie. Dus afzonderlijk van elkaar leven.
Oké, okay, je vriend is verbannen naar zolder zolang.
Ja, precies, zoiets. Ja.
Het blijft een rare tijd natuurlijk voor veel van ons. Ja. Ilona, ja. Wanneer breng je als huisarts nou het roken ter sprake?
Ja, het liefst doe je dat natuurlijk altijd. Maar zeker natuurlijk als iemand komt met aan roken gerelateerde klachten. Dat is natuurlijk het meest makkelijke. Maar ik probeer ook wel steeds meer, ook preventief, hè, als iemand ruikt naar rook of je ziet het aan zijn of haar nagels, of als ze komen voor een anticonceptiewens of SOA-klachten, hè, dat is vooral bij de jongeren, probeer ik toch wel te vragen van, ja, rookt u? Ja of nee?
Ja, en iemand komt bij je met een verstuikte enkel?
Nou, ik heb
of een sportblessure en dan zeg je, ja, en je ruikt sigaretten?
Nou, dat doe ik wel, ja. Zeker, ik heb het laatst ook wel gehad. De jongen was wel een beetje van zijn stoel afgeblazen. Maar hij rook zo ontzettend naar rook dat ik dacht van ja, ik kan het nu echt er niet naar vragen.
Ja, maar hij keek er van op. Hij voelde zich van zijn stoel geblazen.
Nou ja, dat was natuurlijk even een andere soort vraag ertussendoor. Maar ja.
Ja, en Marieke, jij bent verslavingsarts. Hè? Veel mensen die ergens aan verslaafd zijn, die roken daar ook bij. Voor zover roken niet natuurlijk ook al een verslaving is. Maar een alcoholverslaafde, hè? Zit hij er nou al wel op te wachten dat je ook over zijn pakje sigaretten wil beginnen?
Ja, in de verslavingszorg zie je natuurlijk heel veel mensen met een alcoholverslaving. En 60-95% van de patiënten die meerdere verslavingen heeft, rookt ook. Dus die zie je dan. En die mensen zitten er wel op te wachten om hulp te krijgen bij stop met roken. Soms hebben ze er zelf al over nagedacht. Meestal zeggen ze nu nog even niet, later in het traject misschien. Maar ik grijp eigenlijk bij de intake al de kans om mensen te stimuleren om ook te stoppen met roken in het traject wat ze aangaan voor drugs, alcohol, seks. Het kan van alles zijn waar iemand mee komt.
Ja, maar dat is een latente wens toch al bij veel verslaafden.
Ja, het is natuurlijk een beetje een andere situatie, want mensen zijn al eigenlijk zelf bewust dat ze een verslaving hebben. Daarvoor melden ze zich aan. Dus de startsituatie is wat anders, maar meestal zijn ze nog niet zo op verdacht dat ze ook met dat roken goede hulp kunnen krijgen. En dat probeer je vooral mee te geven, dat er goede hulp is en dat het veel effectiever is om met hulp te stoppen dan zonder hulp. En dat als je ook stopt met roken tijdens dat je geholpen wordt met je alcoholverslaving, dat je veel betere kans hebt ook om ook te stoppen met alcohol en ook je cognitieve herstel erg te versnellen.
Maar je hebt wel het gevoel dat je ineens met alles tegelijk moet stoppen. Dus dan wordt ook alles afgepakt.
Ja, Peter van Straten die had een keer zo'n tekening gemaakt van als ik blijf roken, ga ik dood, maar niet roken, dat overleef ik niet. Dat, zo zit soms mensen wel voor je. Ja. Maar gelukkig is het toch echt een goed gesprek met iemand voeren. Daar wat tijd voor nemen. Echt kijken waar staat iemand met het roken? Wat betekent roken voor hem of haar? Waar zit de ingang om het gesprek over roken te hebben?
Ja, maar als ze bij jou aan tafel zitten, dan zijn ze al doorverwezen of dan hebben ze zichzelf gerealiseerd dat ze hulp moeten zoeken bij hun verslaving. Niet alle artsen zullen het makkelijk vinden om stoppen met roken bespreekbaar te maken. Er is ook een enquête over gevoerd, een peiling van de KNMG. Onder bijna 900 artsen blijkt 1 op de 5 artsen zich toch af te vragen of de patiënt wel open staat voor een gesprek. Wat zou je tegen die artsen willen zeggen, Ilona?
Nou ja, roken is een. De verslaving aan roken is ook gewoon een verslavingsziekte. Dus ik vind als dokter moet jij weten, die patiënt die voor je zit, rookt die ja of nee? Dus dat denk ik gewoon goede geneeskunst. En het geeft ook wel interesse aan. Ik vraag het nou ja, bijna altijd. Hè. Dus ik weet wel van bijna al mijn patiënten of ze roken ja of nee. Ik bespreek het vaak en ik heb echt nou ja, nog nooit gehad dat iemand zei, ja, waar bemoei je mee? Helemaal niet, want het geeft gewoon ook interesse aan. En dat je het ook gewoon belangrijk vindt om het te weten. Want als mensen roken, om ze dan de goede adviezen, of tenminste goed advies te geven van ja, gebruik die hulpmiddelen en ik kan je daarin ondersteunen om te helpen met stoppen met roken. Omdat het vaak niet heel makkelijk is.
Ja, en je kunt dus ook een methode aanbevelen. Ik geloof dat jullie allebei fan zijn van de
very brief
advice om rookverslaving bespreekbaar te maken. Ja.
Kost 30 seconden.
30 seconden?
Ja.
En hoe werkt dat? Dat is gewoon de vraag stellen.
Nou, de eerste vraag is van ja, rookt u ja of nee? Nou ja, als het nee is, nou ja, dan ben je al snel klaar. Dus dan is het natuurlijk al minder dan 30 seconden. En dan de tweede is dat je ze kennis geeft van goh, wist u dat met behulp van gedragsmatige ondersteuning en hulpmiddelen de kans veel groter is om te stoppen met roken. Dus dat is stap 2. En stap 3 is van ja, mocht u er toch eens over willen hebben en even informeren, wat meer uitleg hebben, omdat u misschien overweegt om te stoppen met roken, maak dan een afspraak bij mij of bij een praktijkondersteuner of noem maar op. Ben je in 30 seconden klaar.
En waarvoor kwam u eigenlijk? Ja, dat komt er dan achteraan.
Ja, je zet dan eigenlijk gewoon gelijk in op van het kan en het is mogelijk. In plaats van dat je ingaat op iemand heeft ziekte en het is vreselijk dat je rookt en je wordt er ziek van. En
komt dat daar helemaal niet bij kijken bij die very brief advice? Nee. Dat is niet de bangmakerij van als je doorgaat met roken dan krijg je longkanker?
Nee.
Nee, dus dit is het korte advies wat je kan geven, wat je eigenlijk altijd tijd voor hebt, die 30 seconden. Daarom is het zo makkelijk en het is effectief. Dus het is echt op stimuleren van hoe wel te stoppen.
En het is niet moraliseren, want een arts in het onderzoek die zei ook, ik realiseerde me dat ik veel rokende patiënten met longproblemen nogal eens bestraffend heb toegesproken. Dat is al een beetje eigen schuld, dikke bult bijna, wat je dan zegt. Misschien moet je dat als arts wel helemaal niet doen.
Nee, je moet vooral compassie hebben met de roker. Want het is, ja, ik heb al veel mensen, nou ja, ik denk Marieke natuurlijk al helemaal, mensen meegemaakt die hun worsteling hebben en zo graag zouden willen stoppen. Dus als ik heel eerlijk ben, ja, het enige wat je moet hebben is ook gewoon compassie en ze die hulp aanbieden. Omdat het met hulp een grotere kans is. Dan moet ik zeggen dat mensen bij mij in de spreekkamer vaak zeggen van ja, maar ik heb het zelf gedaan. Dus ik moet ook zelf kunnen stoppen.
Die beker moet helemaal leeg.
Ja, nee, maar die willen dan zelf gewoon stoppen. En die vinden dat ook moet kunnen. En dan zeg ik ook altijd van nou ja, prima. Maar weet wel dat de kans groter is met hulp. En kom dan vooral terug als je dat wil.
Ja. Maar goed, er is wel iets van een drempel, hè, die 2/3 van de ondervraagde artsen ook ervaart. Ja. In het aanspreken van patiënten op hun rookverslaving. En de belangrijkste drempel is tijdgebrek. Nou, jullie hebben net die very brief advice methode besproken. Dus dan is tijd geen issue. Je hebt vaak maar 10 minuten per gesprek. Maar tijdgebrek hoeft dus helemaal geen probleem te zijn.
Nou ja, vooral als je dit op deze manier doet. Kijk, je moet dan denk ik niet meteen in dat ene consult dan alles gaan uitleggen hoe ze moeten gaan stoppen. Nee, dit is vooral de uitnodiging van goh, kom terug. Ik zou het graag mee, hè, als jij wil ik er graag met jou over hebben. En dat plan je dan op een ander tijdstip in.
Ja, want Marieke, om iemand van het roken af te helpen, dat is natuurlijk toch een zaak van wat langere adem, of niet?
Ja, zeker. Ja, ik zeg zelf altijd, het is echt een proces stoppen met roken. Mensen doen er gemiddeld 2 tot 6 echte pogingen over om echt te stoppen. Vaak als je het gesprek aangaat, hebben mensen die een paar pogingen al gedaan. En ga je vooral in op wat heb je geprobeerd tot nu toe om te stoppen en hoe is dat gegaan? En ga je vooral ook door op wat wel werkt. Dus als iemand vertelde van het werkte om niet meer bij die en die winkel te kopen. Toen ben ik 3 maanden gestopt. Of ik zag dat mijn kinderen het erg fijn vonden. En het stimuleerde mij om met hen daarover te hebben. Dus kijk wat de vorige keren goed werkte. En geef dus aan, stoppen is een proces. Ik help je graag in dat proces. Dus ook heb je een goede cursus stop met roken gevolgd bij een groepstraining of individueel, en daarna is het toch misgegaan. Het maakt niet uit. Gewoon weer opnieuw aanmelden, weer hulp vragen, verdiepen en verlengen. Sommige mensen hebben ook in het begin bijvoorbeeld heel erg veel hulp nodig. Dus dat ze eerste dagen echt niet doorkomen. Heel veel klachten. Nou, bel ze dan elke dag even 5 minuten op. Dat kan enorm verschil zijn. Ja. Andere mensen hebben juist na 3-4 maanden wat steun nodig om door te blijven zetten.
Om geen terugval te krijgen.
Ja. Ja. Ja.
En zou de artsen zelf in die begeleiding van rookverslaafden zelf ook moeten uitvinden hoe ze dat het beste kunnen benaderen, of daar de tijd voor vrijmaken om zich daarin te bekwamen? Of zouden die echt wel wat hulp kunnen gebruiken om om met de methodes die jullie daarvoor gebruiken in aanraking te komen?
Nou ja, je hebt natuurlijk die richtlijn, die is heel duidelijk. Maar zeker als je het hebt echt over die begeleiding, ja, dan komt er wel wat meer bij kijken. De een heeft er meer affiniteit mee dan de ander. Dus of je pakt het zelf op, of je verwijst door naar de praktijkondersteuner, die daar ook scholing en training voor heeft gevolgd. Of naar een andere collega in de wijk. Dus het kan op veel verschillende manieren. En wat ik ook even wilde toegeven, kijk, het gesprek over het roken en het gedrag wat er zit. Heel vaak zijn mensen helemaal niet bewust van waarom ze iets doen. Of dat inderdaad, dat als die supermarkt daar die sigaretten die daar verkocht worden, dat iets triggert. En het gesprek erover maakt het ook veel bewuster. Dat mensen denken, oh ja, dat verrek, natuurlijk, daar reageer ik op.
Ja, nou, er was ook een arts die zei nog, ik heb het ter sprake gebracht, maar ik zie eigenlijk niks gebeuren bij die patiënt. We hebben het gehad over stoppen met roken. Hoe pak je dan door? Hè? Hoe behandel je dan echt? Hoe ga je dan echt die rookverslaving samen aanpakken?
Ik onderscheid ook wel echt een voorfase in het willen. Overwegen of nog niet eens overwegen. Dus als arts of als praktijkondersteuner moet je, ik weet eigenlijk niet wie er allemaal gaan luisteren hier, als longarts tot en met bedrijfsarts, denk dat je heel goed moet nagaan in het gesprek eigenlijk van waar een, als je iets langer tijd hebt dan voor de very brief advice, van in welke fase zit iemand die tegenover je zit. En vaak zeggen we van, wat is iemands motivatie? Wil iemand stoppen, ja of nee? Maar zo binair is dat niet. En ook als iemand de ene dag zegt, ik wil stoppen, wil die soms de volgende dag niet meer stoppen. Dus het gaat echt om te verdiepen van waar staat iemand in het roken. En als je dus in die voorfase zit, zo van, ik wil nog niet in actie, ik wil nog niet stoppen, dus dat very brief advice werkt dan niet, is te verkennen wat roken voor iemand betekent, of er ook andere mensen in zijn omgeving roken, wat eigenlijk de drempels zijn om er überhaupt over na te denken om te willen stoppen met roken. En die drempels zijn veelledig. De ene persoon zegt, ja, mijn vader stopt niet, dus ik kan ook niet stoppen. Heb ik wel gehad dat pubers gewoon in huis wonen met een doorrookt huishouden. Tot aan andere zaken, veel stress, veel schulden, komen niet aan toe om over het stoppen na te denken. En dat moet je samen, kan je samen verkennen, zodat die relevantie om te willen stoppen groter wordt. En de drempels om niet te kunnen stoppen of erover na te denken verkleinen en de beloning eigenlijk te vergroten. Dus wat levert het op? Dat is lang niet altijd gezondheid, maar ook vaak. Wat veel mensen niet weten is dat je veel minder angstig en minder somber kan worden als je stopt met roken. De omgeving niet meer meerookt. Er zijn tal van leuke voorbeelden van huisdieren die opeens opknappen nadat iemand stopt met roken. Of iemand die weer mee kan zingen in een koor nadat hij. Dus het ligt vaak. Het is niet vaak, het is om mijn gezondheid dat ik stop. Het is vaak veel leuker om wat door te vragen en te verdiepen.
Ik heb ook regelmatig gehad dat iemand er kwam en liet een hele mooie tas zien. Van kijk, dit heb ik gekocht omdat ik niet meer, omdat ik ben gestopt met roken.
Gewoon wat je hebt uitgespaard.
Ja. En ik wil ook even aan toevoegen. Kijk, zeker als, als huisarts, hè, zet je iemand, zie je regelmatig. Hè, je kan dit best wel één keer per jaar eens een keer weer aankaarten. En inderdaad, het zijn soms zaadjes die je plant. En dan, dan kom je een ander moment, kom je er weer eens op terug. En zo is het een vrij lang proces.
Ja, want het liefst zou je willen dat iemand meteen stopt. Ja, maar dat is niet reëel.
Nee. En ik denk ook als je bijvoorbeeld iemand verwijst naar het ziekenhuis, hè, die moet geopereerd worden, leg dan ook uit van ja, hè, het kans op infecties wordt alleen maar groter als je rookt. Hè, en operatieve complicaties. Dus ook dan heeft het zin in verband met die aanstaande ingreep.
Het heeft alleen maar voordelen, denk ik, om te stoppen met roken. We praten straks uitgebreid verder. Ik doe dat met huisarts Ilona Statius-Muller en verslavingsarts Marieke Helmes. Dan gaan we het onder meer hebben over preventie. Want ook bij roken geldt dat voorkomen veel beter is dan genezen. Je moet er gewoon niet aan beginnen ook. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar eerst hebben we tijd voor onze vaste gast. En dat is tuchtrechter Jeroen de Recour. En ook deze uitzending laat hij zijn licht schijnen over een zaak uit het tuchtrecht die samenhangt met het onderwerp van de uitzending. Welkom Jeroen.
Dank Paul.
Goed dat je er bent. Welke tuchtzaak heb je vandaag opgeduikeld?
Nou, ik heb een zaak van een jonge klaagster, een vrouw van begin 20. En die had al in tienerjaren morbide obesitas ontwikkeld met daarbij suikerziekte, type 2. Huisarts heeft haar vaak gezien, naar de kinderarts verwezen, later als volwassen naar de internist. Er is uiteraard insuline voorgeschreven, maar ook is gevraagd om een aanpassing te doen aan haar leefstijl. Er is begeleiding geadviseerd. Het ging echter van kwaad op erger. Ze kwam niet in aanmerking voor wat dan heet een gastric bypass operatie. En kreeg bovendien nog eens een ongeneeslijke oogaandoening. De klacht tegen de huisarts was dat ze niet tekort was geschoten in de behandeling van haar diabetes. De regulatie van de suikerziekte was gewoon nooit goed gegaan. Ook is er periodiek een oogonderzoek niet gedaan wat wel gedaan moest worden ter preventie. En dat klopt allemaal, dat zegt de huisarts ook. Alleen zegt de huisarts er iets bij. Die zegt ja, deze mevrouw die was gewoon structureel medicatieontrouw, volgde de adviezen niet op en kwam niet op afspraken regelmatig. Dus mij valt niets te verwijzen.
Ja.
Wat zegt het college dan? Ja, die zegt, die huisarts die heeft zich eigenlijk wel voldoende ingespannen om klaagster de juiste behandeling te laten ondergaan. Ze heeft klaagster en haar familie regelmatig gewezen, begeleid. Gewezen dus op de goede gebruik van medicatie, op dat het nodig is leefstijl aan te passen. Ook toen klaagster onder behandeling was van specialisten. En zelf het eenmalig overslaan van dat preventieve oogonderzoek is die huisarts niet te verwijten. Want de praktijk van de huisarts was zo ingericht dat er wel voldoende waarborgen waren dat het onderzoek zou plaatsvinden. En ja, dan is het niet verschijnen op oproepen en afspraken het risico van de inmiddels meerderjarige, dat is natuurlijk wel van belang, klaagster. Dus wat is nu het leerpunt? Wat mij betreft.
Ja, wat kunnen artsen ook in andere kwesties, hè? Want nu gaat het over overgewicht. Maar misschien ook wel in rokers. Ja, roken, die niet voldoende begeleid worden. Is daar een parallel?
Ja, er is een parallel. Want het gaat er natuurlijk om waar ligt de grens van de verantwoordelijkheid? Wat kan je een arts tuchtrechtelijk nog verwijten? En wanneer valt het binnen de verantwoordelijkheid van de patiënt? Hier gaat het in deze casus. En ik kan echt alleen maar over deze casus spreken. Dat ligt in iedere zaak net weer wat anders. Maar er wordt toch wel gezegd, als je je zaakjes op orde hebt, je hebt je praktijk goed georganiseerd en je hebt echt je best gedaan om dat goed voor elkaar te krijgen, dan zit je tuchtrechtelijk goed. En dan valt dat niet is gebeurd onder verantwoordelijkheid van de patiënt. Want die heeft gelukkig ook in het tuchtrecht een eigen verantwoordelijkheid.
Dankjewel Jeroen. De volgende uitzending, dan horen we je weer met een nieuwe zaak uit het tuchtrecht. En ik praat erover verder met Ilona Statius-Muller en verslavingsarts Marieke Helmes. Een eerste reactie op de column. Kun je je voorstellen dat je een patiënt terugkrijgt of die naar de tuchtrechter stapt omdat hij een longaandoening heeft ontwikkeld, hè, COPD of misschien wel longkanker, en gezegd heeft van ja, maar mijn huisarts wist dat ik rookte en die heeft nooit echt de best gedaan om er wat aan te doen.
Ja, wat ik daarover wil zeggen is dat het natuurlijk wel belangrijk is dat tabaksverslaving echt ook echt een ziekte is. Die in de genen en ook door de omgeving in het gestel van iemand gaat zitten en zich ook vastnestelt in de hersenen in de vroege jeugd als je jong begint te roken. Dus er verandert echt iets in de hersenen als je gaat roken. Waardoor je eigenlijk een ziekte hebt, een verslavingsziekte. En die is bij de ene persoon heel ernstig en bij de andere wat minder. En daarvoor bied je een behandeling aan. Dus als je de parallel met die diabetes die ook in de zaak werd gelegd. Als je diabetes constateert en je biedt iemand geen behandeling aan. Dat zou vreemd zijn. Dus ik zou graag naar die parallel willen. Als iemand rookt, dan bied je een behandeling aan.
Ja. Maar dan omgekeerd kun je dan misschien ook als patiënt wel zeggen van ik heb die ziekte gehad al die tijd en ik ben toch niet hard genoeg daarop aangesproken. Dus natuurlijk een beetje afschuiven van je eigen verantwoordelijkheid. Maar dat is misschien wel iets waar je rekening mee moet houden.
Ja, mensen met verslaving, dat hoort bij bij de verslavingsziekte, dat je het probleem van je afschuift.
Ja, ontkenning.
Ontkenning, ja.
Maar ja, als iemand, als iemand echt gewoon komt op het spreekuur van ja, ik heb echt een tabaksverslaving, ik wil er vanaf. Ja, dan moet je natuurlijk maximaal inzetten, maar die mensen om van die verslaving af te komen. Maar die mensen die niet komen en die jij, ja, als ze met iets anders komen, daarop aanspreekt. Dan denk ik wel, dan doe je eigenlijk al het maximale. Ja. Ik denk dat het onmogelijk is om die verantwoordelijkheid bij ons te leggen. Want dan, wat mij betreft, dan moeten we het ook maar niet verkopen. Of dan kan je de staat aansprakelijk stellen. Om die zorgt ervoor dat het overal verkocht wordt.
Nou, als je kijkt naar omgevingen waar veel gerookt wordt. De cijfers van Trimbos zijn dat mannen tussen 25 en 45 jaar met een lagere opleiding 50% daarvan rookt. Dat betekent dus dat kinderen. De helft van de mannen uit die omgeving zien roken en ook meeroken. Waardoor je een enorme impact hebben van het roken op die volgende generatie. Dus transgenerationele overdracht op die kinderen. Waardoor, ja, volgens mij hebben we daar een enorme verantwoordelijkheid om dit soort kinderen te beschermen tegen meeroken en roken, verslaafd worden en ziek worden van roken. En daar zijn we natuurlijk met z'n allen de laatste jaren ook wel veel over aan het nadenken van hoe kunnen we dat nou beter doen? Hoe kunnen we dat nou beter integreren in de wijk ook? Hoe kun je samenwerken als huisarts met ook welzijnspartners om mensen te stimuleren om te stoppen met roken?
Ja, of om ervoor te zorgen, daar hadden we het eerder over in de uitzending, dat je voorkomt dat ze gaan roken. Voorkomen is altijd beter dan genezen, want dan wordt er helemaal niet gerookt uiteindelijk. En Ilona, jij bent initiatiefnemer van het Amsterdamse Rookalarm. Dat is een netwerk van zorginstellingen en zorgverleners met als doel een rookvrij Amsterdam in 2040.
Klopt. We hebben de handen neergezet.
Waar begin je dan? Hoe wil je dat bereiken?
Het deel wat je regionaal kan doen is te zorgen dat de zorg gewoon echt helemaal rookvrij is. Hè. Dus de laatste jaren hebben ziekenhuizen. De Jellinek is onder leiding van Marieke rookvrij geworden. Dus dat is een belangrijke poot. Het stoppen met rookondersteuning. Ja. Omdat niet iedere huisarts of praktijkondersteuner dat even goed kan.
Maar ook een raar idee ergens dat nog kon. Roken.
Eigenlijk als je erover nadenkt, zeker, absoluut. Ja.
In de zorgomgeving, dat is wel vrij bizar.
Ja, klopt.
Maar er is dus nog wel een hoop winst te behalen.
Die stappen zijn gewoon nu al heel goed. Die zijn er al en die zijn al gezet. En het goede stoppen met roken aanbod. Dus natuurlijk vanuit overheidswegen is het wel of niet vergoed. Is er veel onduidelijkheid over geweest. Dus we wilden gewoon een goede sociale kaart die iedereen kan bekijken. Die is iets uitgebreider dan wat op ikstopnu.nl staat. Dat iedere professional weet van waar kan ik mijn roker, als ik er zelf niet uitkom, naartoe sturen. Dus dat is in ieder geval ook een belangrijke poot.
Maar goed, de zorg wordt rookvrij, maar het openbaar vervoer, andere publieke locaties. Overal waar je het roken terugdringt, is pure winst voor jullie beweging.
Ja, en de scholen. Hè, een deel is een beetje natuurlijk al in de trend van de landelijke richtlijnen, klopt. Maar ook omdat mensen zeggen van je maakt dus een plein rookvrij, bijvoorbeeld. Maar het gaat er ons ook om dat leraren bijvoorbeeld die een voorbeeldfunctie hebben op school, dat die ook bewust zijn van als ik die nu even ergens achteraf zet te roken, dan geef ik ook het slechte voorbeeld. Ja. He, want zien roken is
doet roken.
Ja. Klopt. Ja. Dus daar willen we heel erg naartoe.
Als je langer terugkijkt, zo 30 jaar geleden rookte in het vliegtuig nog en in de trein en zo. Dat kun je je al niet meer voorstellen bijna. Dat zo gebruikelijk was. Dus er wordt wel langzaam maar zeker een beetje winst geboekt. Hè, op de, op dat,
Maar
het verdrietige is dan toch wel... Ja, het percentage rokers daalt wel stukje bij beetje. Maar jongvolwassenen blijven zich doorroken.
Ja, klopt. Ja. Ja, ik was zaterdag zat ik ook even buiten op het terrasje. Een groep vrienden, steeds groter wordende, zeker niet 1,5 meter afstand houdend. Nee. Die allemaal zaten te roken, echt allemaal. En dan denk ik, oh, help.
Ja, de jonge twintigers, hè?
Ja. Ja.
Dus 1 op de 3 rookt daar, geloof ik. Dat is,
en vooral ook hoger opgeleide dalen. Hè? Dus middelbaar en lager opgeleid daalt. En zeker de lager opgeleide groep, die daalt ook niet significant van de volwassenen. Hoor. Dus er zijn zeker wel zorgen over, bij het gaan roken, maar ook minder met stoppen met roken. We hebben nog heel veel te doen.
Ja. Ja.
En dat is vooral leuk. Dus ik wil ook graag vooral tegen alle artsen die luisteren, zeggen van als je het eenmaal een beetje onder de knie hebt, wordt het steeds leuker en leuker. Omdat je steeds meer merkt, het heeft invloed wat ik doe en zeg en kan bieden.
Klopt.
Ja. Maar goed, jullie staan met je poten in de klei, hè? In het bluswater. Er was ook een arts die zei, eigenlijk zou de overheid veel meer moeten doen aan het ontmoedigen van het roken en het stopbeleid.
Nou ja, dat denk ik ook wel. Want die, hè, waar je het, er zijn zoveel plekken, of tenminste bijna overal, waar je sigaretten gewoon kan kopen. En dat mag, hè, in de supermarkten. Die pretenderen gezonde voeding te verkopen. Biologisch en verantwoord, noem maar op. Maar die verkopen daar ook sigaretten. Dus hoezo moet dat daar ook verkocht worden? Waar ook kleine kinderen overigens komen. Dus eigenlijk, het moet wel steeds meer geontnormaliseerd worden. En ik denk zelf dat de overheid daar een hele grote rol bij heeft. En dat kunnen wij als dokters niet individueel of samen oplossen.
Ja, goed, maar jullie hebben je ook gegroepeerd. Hè? Bijvoorbeeld dat artsen slaan alarm initiatief.
Klopt.
Jullie hebben de overheid al 150 rookvrije adviezen verstrekt.
Ja.
Wat zou je als eerste doen als je zelf aan de knoppen zat?
Verkooppunten omlaag, prijs omhoog.
Prijs omhoog. Ja.
Prijs omhoog.
Ja. Moet ontzettend omhoog. Het moet elk jaar moet de prijs een euro omhoog. Ja. Dat is effectief, bewezen effectief internationaal onderzoek. Er moeten veel minder verkooppunten komen. Die niet meer in de supermarkt verkocht worden. Alleen in speciaalzaakjes. Dus, want juist die jongeren die kopen bij de supermarkt. Je ziet ze overal pakjes van de toonbank halen. En het liefst ook merkloze pakjes, dat komt er ook aan. En dat in samenhang met goede hulp in de wijk, lokaal, vindbaar voor iedereen.
En
dat werkt. Dat is
en Marieke, zou de overheid ook sommige groepen specifieker moeten aanspreken? Dan kom je misschien op glad ijs terecht, hoor. Moet je mensen met een lagere sociaal-economische status, waarvan we weten dat daar meer gerookt wordt door die groep mannen tussen, wat was het, 25 en 45. Moet je je echt specifiek tot die groep gaan richten? Of moet je een generiek beleid voeren?
Nee, generiek beleid werkt niet voor iedereen. echt je verdiepen in wat die groepen bezighoudt. Dus bijvoorbeeld op de bouwplaats wordt ontzettend veel gerookt. Wat speelt daar waardoor het zo blijft gaan? Ik heb daar wel eens een kwalitatief onderzoekje gedaan bij de bouwplaats. Ze roken meer dan thuis op de bouwplaats. Dus er is daar iets aan de hand. En dan heb je ook nog die moeders die doorroken tijdens een zwangerschap. Faros heeft bijvoorbeeld voor jonge ouders, die aanstaande ouders of mensen die zwanger zijn, beeldverhalen gemaakt samen met mensen waar het om gaat. Dus samen met bijvoorbeeld alleenstaande zwangere moeders die nog doorroken. En proberen te achterhalen wat zij nodig hebben, welk verhaal zij nodig hebben om wel te kunnen stoppen. En dat zijn beeldverhalen geworden, een soort stripverhalen die ook nog weer in animaties zijn vervat. Waarin je eigenlijk samen als hulpverlener met jouw rokende patiënt of rokende zwangere kan doornemen wat het voordeel is om te stoppen, waar jouw drempels zitten. Op een hele speelse manier dit op een hele eenvoudige manier bespreekbaar te maken. Die kan je allemaal vinden op Taskforce Rookvrij Opgroeien. Dus die zou ik zeker gebruiken. Dus dat is bijvoorbeeld een hele specifieke, sensitieve aanpak die al is ontwikkeld. En ik denk dat er veel meer van dat soort dingen moeten komen.
Okay, nou we gaan
en die met, aanpak ook vooral binnen de jeugdgezondheidszorg. Hè, waar iedereen preventief moet komen. Dat het daar ook gewoon goed de ruimte en de aandacht krijgt. Ja. Om het,
dat is een hele belangrijke doelgroep ook om je op te richten.
Want bij andere hulpverleners komen ze natuurlijk alleen maar als er problemen is of ziekte. Maar sommige mensen hebben op dat moment nog geen problemen of ziekte. Dus die bereik je niet, die groep. Dus dat moet echt ingebed worden in het hele preventief gezondheidsaanpak.
Ja, we moeten afronden helaas. We zouden nog uren over door kunnen praten, volgens mij. Maar jullie hebben nog wel de gelegenheid om... Je hebt niet tenslotte de microfoon voor je neus. Wat zouden jullie als artsen zeggen tegen rokers die nu luisteren?
Nou ja, als je rookt, weet dan dat inderdaad dus met hulpmiddelen, met ondersteuning, de kans om te stoppen gewoon veel groter maakt. Het is nooit te laat om te stoppen met roken. Je verdient hulp. Dus je hebt recht op hulp, die is er. En ik denk, wat ik ook wel vaak ook wel zeg tegen patiënten, het is ook echt een cadeau en een investering voor jezelf. En een investering voor jezelf. Als het niet in één keer lukt, is geen probleem. Van iedere stoppoging, daar leer je van. En dat neem je mee naar de volgende keer.
Oké, okay. Marieke, kan je er nog iets op aanvullen?
Ik vond het een heel mooi verhaal. Ik sluit me er helemaal bij aan. Zet hem op en vraag hulp in je omgeving.
Ja. Nou. En voor de dokters ook wel, heb ook wel compassie met je rokers. Dus weet, het is gewoon verslavingsziekte. Ja. Hè, dus niet het belerende vingertje. Maar heb ook gewoon compassie. En je moet eigenlijk je mensen, je patiënten gewoon helpen om van deze verslavingsziekte af te komen.
Hartelijk dank.
Ik heb nog één tip.
Ik probeer steeds af te ronden.
ik bedacht me nog, wat veel mensen niet weten, is dat als je koffie drinkt, dat als je stopt met roken, de koffie bijna twee keer zo sterk gaat werken. Dus als je veel koffie drinkt en ook stopt met roken, halveer je koffie ook. Dat is niet altijd makkelijk, maar anders word je heel opgefokt door het vele koffiehalte. Dan lijk je heel gestrest.
Ja, dat is nog eens een praktische tip ook, inderdaad, die heel direct toepasbaar is. Hartelijk dank daarvoor. Ilona Statius-Muller, huisarts Amsterdam. Dank voor je komst naar de studio. Marieke Elmes, fijn dat je bij ons was via de lijn. Je bent verslavingsarts en strategisch adviseur bij Faros. Dank jullie wel. Dit was de artsenpodcast van de KNMG. Mijn naam is Paula Seur. Dank voor het luisteren. En wil je nog een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Graag tot de volgende uitzending.